Mooi, hè, techniek. Hè?
Preek van vorige week.
Ja, ging die ook zo? Anders moet het weer old school. Hè?
Ik weet niet op welk knop je drukt hier.
Op die?
Ja, dat moeten we doen. Voor mij doet hij het.
Ja. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan kijken. We moeten even terug. Zo. Nog één terug. Nou, oké. Okay. Ik hoop dat het wil. Goed, lieve mensen. Nou, als u. Ik neem aan dat dit leesbaar is. Is het onderwerp van de preek. En de preek heeft vijf onderdelen, vijf punten. En het eerste is de laatste dagen. De tweede is God alleen weet het. Dan Alpha en Omega. Dan Alef tot Taf. Dan Gods advies aan Daniel. Nou, goed. Laatste dagen. Ja, dat kun je heel letterlijk nemen. Wat vond jij de laatste dagen ingrijpend? Schokkend, maar ik denk dat we dan een heleboel kunnen noemen. Vorige week, ik weet niet wie er, misschien was er iemand bij de Mars voor het Leven. Nee, in de jaarbus. En daar waren tussen de 10 en de 13, 14.000 mensen. Want tegenwoordig wordt het toch wel heel merkwaardig gedacht over ongeboren leven. Dat zou nog geen leven zijn. En als je oud bent en je bent zorgafhankelijk en je bent economisch alleen maar een hele grote kostenpost, dan moet je toch eens nadenken of je wel een euthanasieverklaring moet maken. En een mensenleven lijkt al minder waarde te hebben. Alleen maar economische waarde. Wat draag je bij aan de economie? Wat is je kost? Psalm 139 zegt: uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Dat zegt dus dat vanaf het, nou ja, het meest, het volkomen voor ons normaal gesproken onzichtbare begin, God erbij was. En dat wil ook zeggen, God de persoon kende. Kent. Ja, welke waarde heeft menselijk leven voor jou? Er staat: aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Kunnen we nog leven en sterven op de tijd die de Heer geeft? Een ander front. Dat is, dat weet u misschien allemaal. Wij schijnen van de apen af te stammen. En als dat inderdaad zou kloppen, dan leven we in een zinloze wereld. In een doelloze wereld. En dan heeft niets betekenis. En bijvoorbeeld moraal, wet, slecht en goed, zijn dan relatief. Of heeft de Heer alles geschapen in 6 dagen? In Exodus 20. In 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat erin leeft. En op de 7e dag rustte hij. Kan natuurlijk niet alle twee waar zijn. Dat de aarde, of dat wij in een evolutionair proces van 10 miljoen jaar zijn ontstaan. En dat God in 7 dagen schiep. 7 dagen waarvan de Bijbel ontzettend duidelijk maakt dat het dagen waren van 24 uur hoor. Geen dagen van 1 miljoen jaar of zo. Nee, het Hebreeuws is ontzettend duidelijk. Welke plaats heeft de Bijbel in jouw leven? Staat het gezag van de Bijbel boven menselijke redenaties, boven menselijke verklaringen? Als je naar de huidige tijd op een andere manier kijkt, dan moet je, en dat lijkt iedere week wel plaats te vinden, dan zijn er steeds weer opstanden. Landen die rustig leken, daar ineens de vlam in de pan. En dan heb ik het nog maar niet over bosbranden. De afgelopen zomer waren er vreselijke bosbranden. Australië hebben ze grote problemen. In ons land is er heel veel onrust. Onder boeren, onder aannemers, onder verpleegkundigen, onder de politie. Wat is er aan de hand? Dit onderwijs. Dan kijk je naar de buren die aan de andere kant van de Noordzee wonen. Dan moet je zeggen, wat is daar aan de hand? 3,5 jaar geleden wilden ze uit de Europese Unie. 3,5 jaar geleden. En ze zijn er nog niet uit. En het land is tot op het bot verdeeld. Wat is dat? En dan zijn er allerlei enge berichten over wereldwijde opwarming, stijgende zeespiegels, plastic soep. Ja, en heel veel regeringen die hebben hoe dan ook problemen met hun legitimiteit. Die vinden zich geconfronteerd met een land dat niet automatisch meer hun leiding volgt. Weet je, de Heer Jezus die sprak over het laatst van de dagen dat er allerlei dingen zouden gebeuren. En zijn discipelen die vroegen daarnaar. Want Jezus vertelde over de verwoesting van Jeruzalem. Wat je ziet zal verwoest worden, zei hij. En wanneer gebeurt dat, vroegen ze. En in Matteüs 24 vers 6 zei de Heer Jezus, jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren. Al is daarmee het einde nog niet gekomen. Oké. En de apostel Jacobus die noemt de tijd waarin de eerste christenen leefden in zijn brief al de laatste dagen. De laatste dagen. En dan zegt de Heer Jezus, zoals we lezen, ja, maar het is nog niet het einde. Het einde bestrijdt dus een hele periode. En daar leven wij in. Dat is zeker ook nu. Kijk even wat de Heer Jezus verder zegt in Matteüs 24 vers 7 tot 14. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere. Overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen. Ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Ja. Ja, wat is wijsheid in deze tijd? Wie weet er oplossingen? Lieve mensen, er is een verschrikkelijke strijd aan de gang tussen waarheid en leugen. Fake news. Ja, en heel veel mensen denken dat we God niet nodig hebben, dat hij niet bestaat en dat we het zelf wel kunnen. Maar is dat zo? En waar baseren mensen dat op? Wie weet nou echt of er een einde aan deze wereld komt en wie heeft er inzicht in? Er zijn wel heel veel profeten. Ik noem ze extrapoleerders. Degene die zeggen, dit is de trend. En over 100 jaar zitten we daar. Moet je maar eens opletten hoe vaak je dat bijvoorbeeld in het journaal ziet, komt de deskundige en zegt, dit is de trend, als er niks verandert, is het over zoveel jaar zo erg. Of als we nu beginnen, dan is het over zoveel jaar zoveel beter. Dat zijn extrapoleerders, want als het zover is, is het helemaal anders. Dat is voortdurend. Dat zijn valse profeten. Vers 14 staat, kijk even, het is de laatste op het scherm. Vers 14 zegt, als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Ja, de problemen zijn wereldproblemen. En het evangelie moet de hele wereld over. En dat is nog niet zo. Hè. Er zijn nog, ik weet niet hoeveel miljoenen onbereikte mensen. Mensen die in hun taal het evangelie nog nooit gehoord hebben, waarin geen bijbelvertaling, ook niet een stukje beschikbaar is. Maar is dit betrouwbaar wat Jezus hier zegt? En dan zitten we op dat tweede punt. God alleen weet het of weet God het alleen? In 1 Korinthe 15, er staat dit. Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door de mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door de mens, door Jezus. Zoals wij door Adam alle sterven, ja, hij gaat ervan uit dat Adam echt bestaan heeft, hè? Paulus, zou hij het mis hebben? Zoals wij door Adam alle sterven, zo zullen wij door Christus alle levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste, die is al opgestaan. En daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde. En draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Weet je, de Heer Jezus is absoluut zeker uit de dood opgewekt. En dat kunnen we weten, niet alleen maar uit de Bijbel. Er wordt zo vaak aan de Bijbel getwijfeld. Maar er zijn ook andere bronnen. Hoewel die wetenschappelijk soms wel erg twijfelachtig zijn. Maar ze zijn er. Ze zijn er. En de christenen in de eerste eeuw, die gewoon de ooggetuigen hebben gekend van Jezus' opstanding, voor zover daar mensen bij waren, maar die in ieder geval de Heer Jezus gezien hebben na zijn opstanding, in de eerste eeuw was dat getuigenis heel duidelijk. Gewoon, de een vertelde het aan de ander. En dat was de basis in feite van de kerk. Ja, weet je, Adam die veroorzaakte door zijn opstand, door zijn ongehoorzaamheid, veroorzaakte hij dat de dood de macht kreeg over de schepping. En daarachter de heerser over de dood, de duivel. En Jezus' opstanding toonde aan dat hij sterker was. Meer macht had dan de duivel. Sterker was dan de dood. En als de Heer Jezus terugkomt, is het definitieve einde daar. Ja, dan zal blijken dat elke opstand tegen God door de Heer Jezus is verslagen. En dan verzamelt hij zijn kinderen, dan verzamelt hij zijn bruidsgemeente, staat er. Waar kun je daarvan op aan? Klopt dat? Nogmaals, is de Bijbel geen verhaaltjesboek? Dat wordt echt vaak gedacht, geschreven en herschreven en weer veranderd. Want het kwam dan beter uit. Of dat klopte met de loop van de geschiedenis. Of is dat niet zo? In Jesaja 44, daar staat in vers 6, dit zegt de Heer, Israëls koning en bevrijder, de Heer van de hemelse machten, ik ben de eerste en de laatste, er is geen God buiten mij. Wie is zoals ik? Dan moet je goed opletten wat er staat. Wie is zoals ik? Nou, dan, ik. Ja, stel je voor, mensen die zeggen, ik ben God. Ja, ik weet het. Nou, wat zegt de Heer dan? Laat hij het woord nemen, laat hij vertellen en aan mij ontvouwen wat er te gebeuren stond vanaf de dag dat ik de mensheid schiep. Oh, ja, maar dat weten wij niet precies natuurlijk. Laat hij onthullen wat er gebeuren gaat. Ja, hoe weet je dat nou? Ja, maar je bent toch God? Vrees niet, Laat de angst je niet verlammen. Heb ik het je niet vanaf het begin laten horen? Heb ik het je niet aldoor verteld? Jullie zijn mijn getuigen. Is er een God buiten mij of een andere rots? Ik ken er geen. En Jesaja die geeft hier een criterium, een maatstaf, een hulpmiddel om te kunnen vaststellen of iets wat zich als God presenteert, om dat te kunnen toetsen. Kent die zogenaamde God of die profeet de toekomst echt? Is hij betrouwbaar? Kun je van hem op aan? En hier stelt dus de Heere God zichzelf als voorbeeld voor een echte God. En daar steken allerlei zogenaamde goden heel skrieltjes bij af. Allerlei valse profeten en valse messiassen die zullen door de mand vallen omdat hun woorden, hun voorspellingen niet waar blijken te zijn. Hoewel ze ook tegenwoordig soms een hele tijd hun gang kunnen gaan voordat ze ontmaskerd worden hoor. Die prediker, dat was de wijze koning Salomo in zijn goede tijd, die zei dit. Geniet dus op de goede dagen van het goede. Maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. En wat staat er dan? Geen mens kan in de toekomst zien. Geen mens. Ik vind dat zo geweldig, dank u Heer. Wat is dit lang geleden al opgeschreven. En dan is natuurlijk de vraag. En de Heer Jezus dan, die was toch ook mens? Hoe zit het dan met hem? Is hij wel betrouwbaar? Weet hij wel de toekomst? Wat denk jij? En dan gaan we naar het derde punt. Ja. Zit zo hoog. Alpha en Omega. Nou, eventjes een paar... Even begin. Openbaring 1 vers 7. Over de Heer Jezus. Hij komt te midden van de wolken. En dan zal iedereen hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. En dan zegt hij iets heel belangrijks. Ik ben de Alpha en de Omega. Zegt God de Heer. Ik ben het die is, die was en die komt. De Almachtige. Degene die is, is de Heer Jezus. Hij is de ik ben. Degene die was, is ook de Heer Jezus. Hij was immers dood. Hij was dood. Maar nu leeft hij voor altijd. Hij die komt, is de Heer Jezus. De Heere God. Hij is de Alpha en de Omega. Daar zal ik zo nog wat meer over zeggen. In Openbaring 21... Dan lezen we dit. Hij die op de troon zat, zei, ik maak alles nieuw. Of alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. En in Openbaring 22. Ik kom spoedig, zegt Jezus, en ik heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Hij zegt het drie keer. De Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. En waar spreekt hij over? Ik wil er even bij stil gaan staan. En met drie dingetjes. Waarvan en waarom is de Heer Jezus het begin? En wat houdt dat einde in? En waarom Alpha en Omega en niet A tot Z. Dat kun je toch afvragen. Nou, waarvan en waarom is hij het begin? Nou is het heel duidelijk. De Heer Jezus is het begin en het einde van ons uitgezien hoor. Dat moeten we goed beseffen. Hij is het begin en het einde van ons uitgezien. Want zelf heeft de Zoon van God geen begin en geen einde. Kijk maar, wat wordt er gezegd over Melchizedek? Melchizedek in Hebreeën 7... Deze Melchizedek, koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. Even degene die het niet plaatsen kunnen. Abraham had een enorme overwinning behaald over een heleboel tegenstanders. En toen kwam, out of the blue, Melchizedek naar hem toe. Dat heet. En wie was die Melchizedek? Dat wordt in de Hebreeënbrief uitgelegd. En er staat er in vers 3, hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde. En lijkt op de Zoon van God, hij is priester voor altijd. Dat was een merkwaardige gebeurtenis dat Abraham Melchizedek ontmoette. Ik denk dat het de Zoon van God was. De eeuwige, niet meteen zeggen de Heer Jezus, want dat was de mensenzoon. Hier kwam de Zoon van God in de gedaante van de koning, als koning van Salem, als priester van de Allerhoogste. En de schepping begon bij de Heer Jezus, met de Heer Jezus, door de Heer Jezus. En de Heer Jezus werd een mens door Maria. Dat weten we, denk ik. We gaan even naar Hebreeën, of sorry, naar Exodus 3 vers 14. We gaan even nog meer kijken naar de Heer Jezus. God zei tegen Mozes, brandende braambos, die struik die in de fik stond. En Mozes dacht, wat is hier aan de hand? En toen vroeg Mozes, maar want God stuurde hem naar de Joden toe, naar de Israëlieten. Ja, wie moet ik zeggen die dat me gestuurd heeft? Ik kan toch niet zomaar zeggen, jullie moeten luisteren naar mij. U stuurt mij, maar wie bent u? Toen zei God tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. En Jesaja die zegt dat ook. In Jesaja 43, ook voor de dag er was, ben ik. En er is niemand die uit mijn hand kan redden. Ik zal werken, wie zal het keren? Voor de dag er was, ben ik. Dat klinkt gek, hè? De Heer Jezus zegt ook zoiets in Johannes 8, vers 58. Waarachtig zegt hij, ik verzeker u, antwoordde Jezus, van voordat Abraham er was, ben ik. Dat als je dat op school doet, zo, dan krijg je er een rode streep door. Maar dat kan niet. Je moet de Heer Jezus had moeten zeggen, voor Abraham er was, was ik. Nee, hij zegt, ben ik. Omdat hij precies dezelfde is als hij toen al was. Ja, dat is een beetje lastig uit te drukken. Hè? Hij was er al voor Abraham, hij was er voor de schepping. Hij was er altijd en hij is altijd hetzelfde. Dus hij kan zeggen, ik ben. Ik ben altijd dezelfde, onveranderlijk, eeuwig, zonder begin, zonder einde, zonder veroudering. Colossense 1 vers 15 zegt dat ook, heel mooi. Beeld van God, dit gaat echt over Jezus, de onzichtbare is hij, eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen, alles in de hemel, alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles, alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk of de gemeente. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden. Dus eerstgeborene uit de doden, om in alles de eerste te zijn. Dat betekent ook, Jezus heeft het eerstgeboorterecht. Hè? Hij erft alles. Hij is de oudste, de eerste, de belangrijkste. Hij heeft de schepping in zijn hand. En vervolgens is hij degene die het eerst uit de dood opstond. En de allerbelangrijkste. En de enige door wie mensen die geloven in hem eeuwig leven zullen ontvangen. Wie is Jezus voor jou? Ken jij hem? Nou, dan komen we op dat tweede punt. Wat houdt dat einde in? Dan gaan we even kijken, want daar is heel veel over te zeggen. Romeinen 8 vers 22 staat... Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf. Zuchten, dat is klagen. In afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. Het is dus nog niet zover. Het einde is er nog niet. In 1 Korinthe 13, dat prachtige stukje over de liefde, daar staat aan het einde, wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ja, wat een toekomst, wat een uitzicht. Maar dat einde dus, waar ook de Heer Jezus over sprak, dat is niet het absolute einde van de schepping. Van alles wat God gemaakt heeft. Het einde is het einde van wat we wel deze bedeling noemen. Deze tijd, ja, in de wereldgeschiedenis, laat het zo eens uitdrukken. Het einde van een wereld waarin onvolmaaktheid, vergankelijkheid, dood, lijden, zonde en de duivel macht hebben. En de schepping van God verpesten. Maar dat is dus over op een dag. En Jezus zal elke vijand hebben verslagen. En het koninkrijk van God zal voor alle kinderen van God zichtbaar worden. Alles maakt hij nieuw. In 1 Korinthe 15 vers 28 lezen we. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft. Opdat God over alles en alle zal regeren. En dat is werkelijk een paradijselijke situatie. Dat einde dus, waar ook Jezus over spreekt, en Paulus en de Bijbel, dat is dus een volkomen nieuw begin. Vergelijkbaar met de schepping, maar dan een herschepping. En dan zijn er niet twee mensen, Adam en Eva, maar dan zijn er miljoenen die hun vertrouwen op de Heer Jezus hebben gesteld. Die zullen die herschepping ondergaan, meemaken en daar deel van gaan uitmaken. Dan kom ik op dat derde punt. Waarom Alpha en Omega en niet A tot Z? Nou, A tot Z is natuurlijk wel makkelijk, hè? Want dat is nog niet zo lang. Dat is, zeg maar, ergens in de middeleeuwen begon wat wij nu Nederlands noemen, begon een beetje uit te kristalliseren. En heel lang ging het samen met wat we nu Duits noemen. Dus, nee, dit gaat over de tijd ervoor, toen de Bijbel werd geschreven. Nou, dan is het heel simpel. Grieks was wat Engels nu is. Een heleboel van ons, als die naar Duitsland gaan, dan spreken ze Engels. Nou, de oudjes misschien hebben nog wel wat Duits gehad. Ja? En als je naar België gaat en je komt in het Franstalige deel, dan spreek je Engels. Ja? Ik bedoel, daar ook wel een beetje. Zij kennen steeds beter Engels. Engels is dus de taal waarin je in een heleboel landen die een eigen taal hebben, je kunt uitdrukken en verstaanbaar maken. Nou, precies zo was het met Grieks in de tijd van de Heer Jezus. In Israël werd Aramees gesproken. En in de tempel en door de schriftgeleerden werd Hebreeuws gesproken. Dat was, zeg maar, de godsdienstige taal. Ja? Nou, dus Grieks is de taal waarin ook bijna het hele Nieuwe Testament is geschreven. En de allerbelangrijkste vertaling van het Oude Testament is ook in het Grieks. Dat is de Septuaginta. En dan heb je nog, zeggen misschien iemand, ja, wat, en Latijn dan? Nou, Latijn was de officiële taal in het Romeinse Rijk. Als je wat in Rome wilde bereiken, moest je toch wel Latijn kunnen. Maar als de Heer Jezus dan zegt dat hij de Alpha en de Omega is, dan maakt hij twee dingen duidelijk. God, en Jezus dus, spreekt Grieks. Die spreekt de taal die dus door iedereen wel min of meer te begrijpen valt. Ja, dat is het eerste. En de Heer Jezus kende natuurlijk Aramees, want dat was zijn moerstaal. En hij zal ook Hebreeuws gekend hebben, want hij kende de schriften. Hij kende de Bijbel. Hij spreekt dus alle talen, hè? Jezus is ook het levende woord van God. Hij spreekt het en hij schrijft het. Of laat het opschrijven. En wat is Bijbelvertaalwerk dan ontzettend belangrijk, hè? Ook in deze tijd. Kijk even naar de Johannes 1. In het begin was het woord. Het woord was bij God. Het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. En in vers 10 van Johannes 1. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. En dan gaat het echt over Jezus, hè? Maar dan zul je zeggen, maar hoe zit het dan met het Oude Testament? Ik vertel nou wat over het Nieuwe, dat het Grieks is. Maar het Oude Testament, de Heer Jezus zegt, dat spreekt over hem. Maar hoe zit dat dan? Nou, in het Oude Testament, daar is een heel, in de psalmen moet ik zeggen, iets heel bijzonders te vinden. Sommigen van jullie zullen dat weten. Daar zit in een aantal psalmen een acrostichon. Heeft iemand er wel eens van gehoord? Nou, als ik het uitleg, dan zeg je ja. Dat betekent dat verzen of coupletten steeds met dezelfde Hebreeuwse letter beginnen. Maar dan op de volgorde van het Hebreeuwse alfabet. En in sommige Bijbelvertalingen is dat ook aangegeven. En ik laat nu een heel klein stukje zien van de Naardense Bijbel. Die heeft dat geprobeerd om in het Nederlands te krijgen. Als enige Nederlandse vertaling. Maar dat is wel heel knap van die vertaler. En daar staat, en doen we alleen even A en B. Want hij is 176 versen. Dus het wordt een beetje veel als we die allemaal afgaan. Bij de A. De eerste letter A in het Hebreeuwse alfabet is Alf. Al wie volmaakt van weg zijn, zalig, die wandelen volgens de wet van de ene. Al, vers 2, al wie houden zijn overeenkomsten, zalig, met heel het hart hem zoeken. Ach, nee, valsheid begaan ze niet, ze wandelen op zijn wegen. En dat gaat nog een stukje door, 7 versen of zo, of 8. Dan gaan we naar vers 9, dan begint de B. Alef, de tweede letter in het Hebreeuws, is Beth. Bij wat houdt wie jong is, zijn pad schoon, door het te bewaken volgens uw woorden. Ben ik niet met heel mijn hart u gaan zoeken, laat niet toe dat ik afdwaal van uw geboden. Berg ik wat gij zegt niet in mijn hart, opdat ik niet zondig tegen u. En zo gaat het door. Een acrostichon is dus van A tot Z, van Alef tot Taf, in de psalmen te vinden. Dat vind je in psalm. Ik zal ze even noemen, maar ik leg straks samenvattingen van de preken, dan kun je dat even op nazien. Psalm 25, psalm 34, psalm 37, 111, 112, 119 uiteraard en 145. Daar zit het in. Ga maar eens kijken in verschillende Bijbelvertalingen of je dat terug kan vinden. En dat heeft natuurlijk, dat is een geheugensteun. Weet je waar wij het ook in hebben? In het Wilhelmus. Wilhelmus van Nassau of Nassau. De eerste letters onder elkaar van het Wilhelmus. Daar staat, dat is een acrostichon. Het heeft geholpen bij het uit het hoofd leren. Dat is klaar. Maar ik denk dat het allermooiste laat zien dat de Heer Jezus ook in het Oude Testament helemaal het woord is. Hij is de auteur van de psalmen. Hij is het woord van God. En zo zien we dus op een hele bijzondere manier dat hij ook het Hebreeuwse alfabet omvat. Dat hij de woorden van God spreekt en is. Hij is het begin, hij is het einde en alles ertussenin, in alle talen en in de hele Bijbel. Welke plaats heeft de Bijbel in jouw leven? Zou hij jou misschien door zijn woord en door de Heilige Geest willen voorbereiden om hem te ontmoeten? Goed, ik kom op het laatste stukje, Gods advies aan Daniël. Dan gaan we even naar Handelingen 2. Aan het einde van de tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote stralende dag van de Heer komt. Het einde. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Dus bent u vervuld met Gods geest? Want die belofte staat hier. Aan het einde van de tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. En alle mensen, daar bedoelt hij mee iedereen die in Jezus Christus gelooft. En die belofte geldt voor ons. En wij leven echt in het einde van de tijden. En wat is het belangrijk dat Gods woord daar dan in jouw leven een grote plaats heeft. Want dat is betrouwbaar, daar kun je van op aan. Dat is niet misleidend. Het is hoogstens nog onduidelijk. Maar als je luistert naar wat allerlei andere mensen beweren over de toekomst, over wat er staat te gebeuren, als je je leven daarna richt, dan ga je dwalen. Want ze hebben het mis. Niemand kent de toekomst, hebben we gelezen. Alleen de Heere God, alleen de Heere Jezus. Op hem kun je aan. En je mag hem vragen om de olie van zijn geest voor de lamp van jouw leven. Daniel, de profeet Daniel, die kreeg van de Heer visioenen over het einde van de tijden. Nou, dan praat je dus dat hij dingen zag die, iets van 2500 jaar later, nu, nog niet gebeurd zijn. Maar hij vond het vreselijk. Het was dagen van de rel. Door wat hij gezien had. Hij vond het zo moeilijk. En dan zegt God iets heel belangrijks tegen hem. In Daniel 12 vers 13. Maar jij Daniel, ga het einde tegemoet. Je zult te rusten gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je bestemming te bereiken. Wat zegt God tegen Daniel? Daniel, maak je niet druk. Ik ben bij je. Doe gewoon wat je taak is. Ga, leef door. Dan zul je overlijden en aan het einde van de tijd zul je opstaan. En dan de heerlijkheid zien, de bestemming die God voor jou heeft. En dat geldt ook voor ons. Zeker de ouderen onder ons, denk ik. Het kon best zijn dat we de terugkomst van de Heer Jezus niet meemaken. Misschien zo'n klein poppie, dat zou kunnen. Ja, dat weet ik niet. Maar rustig blijven, op de Heer Jezus letten, goed met de Bijbel leven en dan accepteren de weg die God met jou gaat. Je bent veilig in zijn handen. Als je hem je leven toewijdt, neemt hij dat heel serieus en is hij verantwoordelijk voor je en maakt het waar. Je kunt er van hem op aan. Onze eeuwige bestemming zullen we bereiken met Jezus. Amen. Amen. Zullen we een moment onze hoofden buigen? Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat we vanmorgen zo mochten stilstaan, konden stilstaan bij wat er aan de gang is in de wereld en wat uw woord erover zegt. Maar Heer, we realiseren ons dat er ook in de wereld allerlei angst is, allerlei ideeën zijn, allerlei waarschuwingen klinken. Maar Heer, u zegt ons heel duidelijk dat we aan het einde van de tijden leven en dat er van alles gaat gebeuren. En dat de liefde zal verkillen en angst zal regeren. Heer, en dat mensen ons als kinderen van u ook zullen verwerpen. En we zijn dankbaar dat dat in Nederland nog niet zo het geval is. Maar Heer, in andere landen wel. En we bidden voor de kinderen Gods die lijden omwille van hun geloof in u. En vervolgd worden en vaak gedood ook. Heer, maar ik bid dat u ons met uw Heilige Geest vult. Dat u ons kracht en moed geeft. Dat u ons ook een honger geeft naar uw woord. Om elke dag met u te wandelen en dat te doen waarvoor u ons in deze tijd hebt geroepen. U hebt ons geroepen om u te dienen, u te volgen, u te aanbidden. Heer, en dan dank ik u. U bent dezelfde, we kunnen zo van u op aan. U bent de grote ik ben. We hoeven niet te twijfelen, Heer, dat u even geen aandacht heeft voor ons. Dat uw kracht is afgenomen. Maar u bent dezelfde, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heer, we loven, prijzen en danken u. In de naam van de Heer Jezus. Amen.